Goedemorgen allemaal. Ik neem even wat voorzorgmaatregelen. Ik heb 2,5 weken geleden een hernia gehad, dus misschien moet ik even gaan zitten. Dus dat kan dan mooi met zo'n krukje erbij. Maar ik hoop dat ik kan blijven staan. Een bijzondere dienst vandaag. Kevin laat zich dopen. Een mooi moment. Een mooi begin. Ja, eigenlijk al, ja, dat is een begin, hè. Je wandelt al een tijdje met de Heer, dus. Maar het is wel een mooi moment dat je je laat dopen. En echt aangeeft dat je je oude leven wil afleggen en de Heer wil gaan volgen. Ik heb niet speciaal een dooppreek. Dat had ik niet op mijn hart. Maar ik heb wel iets wat er wel mee te maken heeft. En ik wil lezen met u uit 1 Thessalonicense. Op de biemer staat vers 2 tot en met 7, maar ik lees het hele stuk 1 tot en met 10. Maar die andere versen komen nog wel aan de orde, zeg maar, in de andere dia's die erbij horen. En daar staat in vers 1, Paulus, Silvanus en Timotheus aan de gemeente van de Thessalonicense, die in God de Vader en de Heer Jezus Christus is. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Wij danken God altijd voor u allen, waarin wij aan u denken in onze gebeden. En zonder ophouden denken aan het werk van uw geloof, de inspanning van uw liefde, de volharding van uw hoop op onze Heer Jezus Christus, voor het aangezicht van onze God en Vader. Wij weten immers, geliefde broeders, van uw verkiezing door God. Want ons evangelie is niet alleen met woorden tot u gekomen, maar ook met kracht en met de Heilige Geest en met volle zekerheid. U weet immers hoe wij in uw midden geweest zijn te willen van u. Ook bent u navolgers geworden van ons en van de Heere, toen u het woord aannam te midden van veel verdrukking, met blijdschap van de Heilige Geest, zodat u voorbeelden geworden bent voor alle gelovigen in Macedonië en Achaïe. Want van u uit heeft het woord van de Heere luid geklonken, niet alleen in Macedonië en Achaïe, maar ook in alle plaatsen heeft uw geloof in God zich verspreid, zodat het niet nodig is dat wij daar iets van zeggen. Want zij vermelden zelf over ons hoeveel ingang wij bij u gekregen hebben en hoe u zich van de afgoden tot God bekeerd hebt om de levende en waarachtige God te dienen en zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, die hij uit de doden heeft opgewekt, namelijk Jezus, die ons verlost van de komende toren. Nou, als je dit hele stuk zo leest, dan is dat echt een heel lovend woord voor de gemeente van de Thessalonicense. En het is eigenlijk wel heel bijzonder als je gewoon de geschiedenis van die gemeente weet en als je weet hoe dat allemaal gegaan is in die periode. En hoe kort eigenlijk die gemeente nog maar bestaat. En daarvoor wil ik eigenlijk met u terug naar Handelingen. Daar is de tweede zendingsreis van Paulus is daar beschreven in Handelingen. En daar zie je dus dat ongeveer 50 of 51 na Christus, daar gaat Paulus met Silas en met Silas gaat hij dus naar op zendingsreis, tweede zendingsreis. En dan reizen ze naar Turkije, het huidige Turkije, om in ieder geval de gemeentes die ze bezocht hebben al eerder, om die te bemoedigen en dus om nog verder te trekken. En dan zie je dus op een gegeven moment gebeuren dat ze dus, ze gaan op weg, en dat is beschreven in Handelingen 15, 36 tot en met 18, 22, hoofdstuk 18, vers 22. En als je dat dan leest, dan zie je eigenlijk heel, als je die geschiedenis helemaal leest, dan zie je de krachtige werking van de Heilige Geest. Je ziet de leiding van de Heilige Geest en de werking van de Heilige Geest in die periode. En er staat bijvoorbeeld, als je dus kijkt naar de regie en naar de leiding van de Heilige Geest, in de Handelingen 16 vers 6, ik heb het niet op een dia staan, hoef het ook niet op te zoeken, dat Paulus, die is van plan om naar Bethinië en naar Azië te gaan, om daar te gaan spreken. En dan staat er dat ze door de Heilige Geest verhinderd werden om het woord in Azië te spreken. Oké, dus dan gaan ze daar niet naartoe. En op een gegeven moment, dan denken ze, nou, dan gaan we naar het noorden van Turkije, naar Bethinië en Frigië. En laten we daar dan gaan spreken. En dan staat er in vers 7 van hoofdstuk 16, de Heilige Geest liet hun niet toe om daarheen te gaan. Nou, dan reizen ze door naar Troas, een punt van Turkije. En dat is een havenplaats. En in Troas krijgt Paulus een visioen. En in het visioen ziet hij een Macedonische man die hem dringend vraagt, kom over naar Macedonië en help ons. Nou, ze zien daarin de leiding van God. En op dat moment besluiten ze dus over te steken naar Griekenland, naar Macedonië. Om daar dus heen te gaan, zoals dus de visioen vraagt. En ze reizen daar meteen naartoe. En dan zie je dus gewoon de leiding van God. Je ziet op een gegeven moment, ze willen eerst daarheen, dan daarheen. Maar de Heilige Geest verhindert dat. En op een gegeven moment zie je dus de Heilige Geest die roept, kom over naar Macedonië. Kom en help ons. Nou, en dan komen ze daar aan in die havenstad en dan gaan ze eerst naar Filippi toe. En op een gegeven moment, na heel wat omzwervingen, gaan ze dus naar Thessalonica. Maar in Filippi wordt voor het eerst op het vasteland van Europa het evangelie gesproken. En van daaruit wordt het weer verspreid over heel Europa. En misschien zitten wij vandaag wel hier naar aanleiding van dat gebeuren. Dat de Heilige Geest Paulus heeft bewogen om naar Griekenland te gaan. En van daaruit is gewoon het evangelie weer verspreid over heel Europa. Maar als je dan daar eenmaal zijn, dan denk je, nou, oké, de Heer heeft gezegd, nou, we moeten daar naartoe. Dan ontmoeten ze heel veel tegenstand. En de tegenstand houdt in dat Paulus, als hij er heeft gesproken in Filippi, dat hij weer heel snel moet maken dat hij wegkomt. Want ze staan hem naar het leven. Maar het voordeel is, elke keer als Paulus dan moet vluchten, dat hij weer naar een andere plaats gaat en weer het evangelie vertelt. Dus aan de ene kant lijkt het heel negatief dat hij dus moet vluchten, dat er dus tegenstand is, dat hij dus gauw moet gaan. Maar aan de andere kant, elke keer als Paulus daar een paar weken in gebleven is en hij gaat verder, gaat hij weer preken, gaat hij weer het evangelie verkondigen. En weer het evangelie verkondigen. En zo ontstaat er in korte tijd, ontstaan er een aantal gemeentes. En overal waar Paulus komt, wordt het woord, zeg maar, draagt vrucht door de Heilige Geest. En ik zal even in de notendop aangeven welke gemeentes die er ontstaan zijn. In de eerste plaats kwam je in Filippi. En we kennen allemaal het verhaal van die waarzeggende, met die slavin, met die waarzeggende geest. Dat die eigenaren van die slavin boos worden. Dat Paulus en Silas in de gevangenis worden gegooid. En we kennen allemaal het verhaal van dat ze dan in de gevangenis zitten, in de boeien, in de diepste kerker. En dat ze dan Gods lof gaan zingen. Paulus en Silas gaan Gods lof zingen. En wat gebeurt er? Er komt een aardbeving, de gevangenis gaat open, de boeien vallen van hun polsen en van hun benen. En iedereen is er, de gevangenbewaarder is gewoon in reperoer. Je denkt, oh, wat gebeurt me nou? En hij staat op het punt zichzelf van het leven te beroven. En maar dan roept Paulus, niet doen, want we zijn hier allemaal nog. Het gekke is, de gevangenis gaat open. En je zou je denken, al die criminelen die gaan zo snel mogelijk naar buiten toe. Maar ze waren allemaal blijven zitten. Raar toch, hè? Dus als je dan weet, ik kan nu weg. Ik denk dat ze geraakt zijn door het loflied van Paulus en Silas. Maar goed, die gevangenbewaarder komt tot geloof. Dat is een kort het verhaal. Maar ze worden gevraagd om weg te gaan. Dus ze gaan van Filippi naar Thessalonica. En ook daar is heel veel opstand. De mensen die zien Paulus en de mensen daar aankomen. En op een gegeven moment zeggen ze, deze mensen, die twee mensen, die de wereld in rep en roer hebben gebracht. Het is wel, als je twee mensen in je stad hebt die dan beticht worden van het feit dat ze de wereld in rep en roer hebben gebracht. Eigenlijk zouden we hier, als hier twee mensen zijn, en Tiel zou een rep en roer zijn van twee mensen in onze gemeente, dat zou toch geweldig zijn? Als je het woord van God gaat verkondigen, en dat je dan van beschuldigd wordt, dat je de wereld in rep en roer hebt gebracht. Maar het is helaas niet zo, maar het zou wel geweldig zijn als we zo bekend zouden staan. Van, joh, die gemeente daar in Tiel, aan de Vijverlaan, daar moet je voor oppassen. Maar Paulus gaat er spreken in Thessalonica en op een gegeven moment moet Paulus daar ook weer weg. En daar staat dan op geschreven, hij moet dan overhaast vertrekken. Maar hij heeft in korte tijd wel heel veel bereikt. En als hij dan vertrekt, en hij zelf gaat naar Berea. En dan blijven Silas en Timotheus blijven daarachter in de gemeente van Thessalonica. Om de nieuwe gelovigen, zeg maar, te bemoedigen, te versterken, te onderwijzen. En dan zie je hoe krachtig dat de Heilige Geest werkt. En dat is eigenlijk het geheim van alles wat we doen. Als wij alles in eigen kracht doen, dan gebeurt er niet zo heel veel. Maar als we afgestemd zijn op de Heilige Geest en letten op wat hij zegt en wat we moeten doen en de woorden van hem ontvangen en die woorden doorgeven, dan ontstaat er iets van kracht. En dat gaat diep in de harten van de mensen. Nou, Paulus gaat verder naar Berea, gaat verder naar Athene en naar Korinthe. En in Korinthe blijft hij daar ongeveer 18 maanden. En als je dan nagaat dat die zendingsreis ongeveer 3,5 jaar heeft geduurd, die tweede zendingsreis, en waarvan hij dus 18 maanden in Korinthe is, dan zie je dus dat het heel bijzonder is dat in Thessalonica zo'n gemeente is ontstaan die zo krachtig is, waarin Paulus, wat we net hebben gelezen, zo lovend over is. Want als je dat dan leest, van hun, dat ze navolgers zijn geworden, ze zijn voorbeelden geworden voor alle gelovigen, en vanuit u heeft het woord luid geklonken, staat er dan, dan hebben we het eigenlijk over een gemeente die heel erg jong is. Toch? Hoe lang zitten wij hier in de gemeente? Hoe lang? Hoe vaak hebben we het evangelie gehoord? Hoe vaak hebben we naar de preek geluisterd? En hoeveel kracht gaat er dan uit van ons vergeleken met Thessalonica? Dat is iets om over na te denken. En dan gaan we even in op de tekst die we net gelezen hebben. En staat er in vers 2 en 3 staat: wij danken God voor u allen wanneer wij aan u denken in onze gebeden. En zonder ophouden denken aan het werk van uw geloof, de inspanning van uw liefde, de volharding van uw hoop op onze Heer Jezus Christus voor het aangezicht van God onze Vader. Ze denken aan het werk van uw geloof en de inspanning van uw liefde. Dat is geen korte tijd ontstaan. Zo kun je het zien. Het geloof wat ze hebben, dat zet aan tot werken. De liefde voor de Heer Jezus zet aan om voor hem te werken. En de liefde die daar in de context staat, dat is een agape-liefde. Dat is een liefde die opofferend is. Die niet zomaar een liefde van, nou ja, ik vind je wel aardig. Nee, maar deze liefde beweegt de mensen ertoe om dus zich helemaal te geven. Helemaal te geven voor de Heer Jezus. En Paulus dankt God daarvoor. Hij prijst ze ook om de volharding die ze hebben van de hoop op de Heer Jezus. Ze hebben het woord gehoord en ze hebben gedacht van, nou, dat is waar. Dat is de waarheid die ik nu hoor. En daarom houden ze vol. Want er is heel veel tegenstand in die gemeente. En ondanks de tegenstand, dan groeien ze maar door. Ze groeien door en ze blijven getuigen van de Heer Jezus. Ze hebben heel groot vertrouwen op hem. En dan vers 4 en 5. Wij weten immers, geliefde broeders, van uw verkiezing door God. Want ons evangelie is niet alleen met woorden tot u gekomen, maar ook met kracht, met de Heilige Geest en met volle zekerheid. U weet immers hoe wij in uw midden geweest zijn ter wille van u. Nou is dat wel een beetje aanmatigend, ons evangelie, denk ik dan. Weet je wel, als je dat zo leest als iemand die dat zo voor het eerst dan leest, ons evangelie. Met andere woorden, mijn evangelie is het beste. Zo komt dat over. Maar we moeten niet vergeten dat Paulus op een bijzondere manier geroepen is door Jezus. Hij was op weg om de christengemeente in Damascus te gaan vervolgen, de mensen die er waren. En op weg daarheen ontmoet hij de Heer Jezus in het fel licht en hij wordt van zijn paard geslingerd. Hij is 3 dagen blind. En Jezus zegt tegen Ananias, die hem op een gegeven moment het handen op moet gaan leggen, van Paulus is een uitverkoren instrument in mijn handen om het evangelie te gaan brengen aan de heidenen. Ik heb moderne theologen heb ik gehoord en die heb ik gelezen en die vinden eigenlijk maar niks dat Paulus die brief heeft geschreven. Want als die er nou niet geweest was, hadden we natuurlijk een mooi evangelie gehad. En ze zeggen eigenlijk van ja, eigenlijk door die brief en alles wat Paulus heeft geschreven, ja, is de aardigheid van het evangelie is een beetje weg. En weet je hoe dat komt? Mensen willen graag hun eigen evangelie. Die willen het evangelie naar hun eigen hand zetten. Die willen graag een evangelie dat bij hun past, bij hun levensstijl. Maar Paulus is niet zo. Hij zegt, dat heb ik ontvangen van de Heer, dat evangelie, en dat verkondig ik. En dat is eigenlijk bevestigd door de Heer Jezus zelf. De Heer Jezus heeft Paulus uitgekozen om het evangelie te brengen aan ons. ons evangelie, zegt hij dan. In 1 Thessalonicenzen 2, vers 1 tot 6, daar geeft hij een beetje ligt hij een tipje van de sluier op over dat evangelie, dat is dia 2. Ja. Ja. Daar staat, want u weet zelf, broeders, van onze komst bij u, dat hij niet te vergeefs is geweest. Maar hoewel wij tevoren geleden hadden en in Filippi smadelijk behandeld waren, zoals u weet, hebben wij toch in onze God vrijmoedigheid gekregen om het evangelie van God tot u te spreken, te midden van veel strijd. Want onze vermaning kwam niet voort uit dwaling of uit onzuivere motieven, ging ook niet gepaard met bedrog, maar zoals wij door God beproefd zijn om ons het evangelie toe te vertrouwen, zo spreken wij, niet om mensen te behagen, maar God die onze harten beproeft. Want we hebben nooit vleiende woorden gebruikt, zoals u weet, en ook geen voorwendsel voor hebzucht. God is getuige. Wij zochten ook geen eer van mensen. Dus hij zegt hier eigenlijk in de kern van, wij spreken het evangelie zoals het is. Wij gaan niet spreken om mensen te behagen, maar wij moeten de wil van God doen. Wij moeten de boodschap van God overbrengen. En zo kun je eigenlijk zeggen, het is het evangelie van de Heer. En als hij spreekt van ons evangelie, dan zegt hij eigenlijk daarmee, dit is het ware evangelie. En ik denk dat we vandaag de dag heel goed op moeten passen wat we horen en wat we zien. En wat allemaal verteld wordt. Vaak worden de evangelies aangepast om mensen te behagen. Maar waar het om gaat is in de diepste kern dat mensen tot inkeer komen. Dat mensen zich bekeren van de afgoden, staat er in vers 9 en 10 van de van de eerste hoofdstuk. Dat mensen tot inkeer komen en zich bekeren tot God en God gaan dienen. Want dat geeft redding. Als je een evangelie hebt waarin geen bekering is, dan is er geen redding. En God wil mensen redden. God houdt van mensen. God heeft een boodschap. Hij zegt, ik hou van je. En als je doet wat ik zeg, als je je bekeert tot mij, dan geef ik je eeuwig leven, want ik hou van je. En ik wil niet dat je verloren gaat. En als je een evangelie hebt waarin dat niet zit, dan kun je eigenlijk blij maken met een dode mus. Ik heb hier staan, hoe kwam het evangelie? Dat is hetzelfde vers nog. Als ik het goed heb. In vers 5 staat, ons evangelie is niet alleen met woorden, maar ook met kracht en met de Heilige Geest en met volle zekerheid gekomen. Tot u gekomen. Dus het kwam niet alleen met woorden, het kwam met kracht, het kwam in de Heilige Geest. En dat is wat we nodig hebben. Hoe vaak horen we een boodschap in ons midden en dan wordt het gesproken en dan zeggen we, oh, dat is mooi, leuk. En als we de deur uitgaan, is het weg. Soms hebben we een hele bevlogen spreker. En dan gaan we de deur uit en dan oh, het was wel geweldig. Maar voordat de dag verder is, is het weg. Zou het weg kunnen zijn, laat ik het zo zeggen. Dan is wel met kracht gesproken. Maar uiteindelijk bepaalt het, wat blijft hangen, bepaalt of het een boodschap van de Heer is. Als je niet verandert, als je er niks mee kunt, als je hier jaren in de gemeente zou zitten en er zou niks gebeuren met je, dan is er iets mis met ons als gemeente, denk ik. En dan staat er als derde in de Heilige Geest. En dat is wat we nodig hebben. Woorden gesproken door de Heilige Geest, als de Heilige Geest je woorden in je hart legt, dan weet je dat de woorden komen van de troon van God. En die woorden hebben leven. Die brengen leven voort. Woorden gesproken vanuit de troon van God, in de Heilige Geest. En dan zul je zien, als er gesproken wordt in de kracht van de Heilige Geest, dat het effect blijvend is, dat de uitwerking resultaat heeft. En dat zien we hier in Thessalonica. In die mensen die hebben het evangelie gehoord, die zijn gegroeid. En op een gegeven moment hebben ze dat evangelie aangenomen, ze zijn gegroeid. En er is iets ontstaan waarin Paulus deze brief kon schrijven. Waarin hij zo lovend is. En dan staat er met volle zekerheid. Met volle zekerheid. De mensen hadden het geloof ontvangen zoals Abraham het ontvangen had. Abraham hoorde de stem van God. ga weg uit uw maagschap, uit de Galdea, en ga naar het land dat ik u wijzen zal. En hij ging. Abraham ging. Dat is zekerheid. Je kunt eigenlijk dat een beetje vergelijken. Dus dat geloof hadden ze zo omarmd, die boodschap van Paulus, dat ze eigenlijk echt overtuigd waren, dat is de weg. Dat is de waarheid. En ze gingen er volledig voor. Ik kan het een beetje vergelijken met mijn eigen bekeringsverhaal. Dus voor mijn bekering, kijk, ik was 28, zo'n beetje. En ik was wel een beetje op zoek naar God, maar ook weer niet heel intensief. Maar je bent aan het zoeken naar de zin van je leven. En op een gegeven moment kom ik iemand tegen ik was natuurlijk een goed katholiek, dat wel. Maar goed, ik had niet die relatie met God zoals ik het eigenlijk nu heb. En ik kom iemand tegen, die was van een Pinkstergemeente. En die zegt op een gegeven moment ik moest met hem samenwerken, met die collega, een hele week. En ik was een beetje gewaarschuwd om niet zoveel met hem in discussie te gaan over het geloof. En op een gegeven moment word je nieuwsgierig. En dus ik had de hele week echt niks over het geloof gezegd, niks gevraagd aan hem. En hij had ook helemaal niks gezegd tegen zijn gewoonte in. En op een gegeven moment, de laatste dag, denk ik moet toch weten wat hij nou precies gelooft. Dat moet ik weten. Nou, dat is mij fataal geworden. Of tot zegen. In ieder geval, uiteindelijk heb ik een hele dag met hem gediscussieerd. Het was natuurlijk altijd, ik was altijd tegen hem, want hij had van die rare ideeën allemaal als christen. En ik denk, ja. Maar op een gegeven moment, toen zei hij, toen was het een beetje het eind van onze werkdag. Dus hij zegt, wij zullen het niet eens worden, want jij leeft in een andere geestelijke wereld. Je bent niet wederom geboren. Dus we zullen het nooit met elkaar eens worden. Ja, dus ja, dom. Ik moest vroeg, wat is dan wederom geboren? Ja, of dat dom. Nee, achteraf is het een hele grote zegen geworden voor mij. Want hij legde dat uit. Hij zegt, je moet de Heer Jezus in je hart vragen. Je moet gewoon vragen van, kom in mijn hart. En dan gaat hij de rest doen. Nou, ik ben naar huis gegaan. Annie lag in het ziekenhuis. En ik was alleen thuis met mijn jongste zoon, met mijn oudste zoon trouwens, enige zoon op dat moment nog. En dus ik lig in bed, ik denk over die woorden na. En ik denk, als dat zo simpel is, dan ik wil Heer Jezus wel in mijn hart hebben. Dus ik heb gewoon gebeden van, Heer, kom alsjeblieft in mijn hart. Gewoon, heel simpel. En daar gebeurde iets. En ik werd 's morgens wakker en ik zag heel anders naar de wereld. Op een of andere manier, dat is heel raar. Er was iets gebeurd. Ik hoorde vogeltjes fluiten. Ja, die floten natuurlijk daarvoor ook wel. Maar op een heel andere manier. Nou, ik was helemaal vol. Ja, ik kon er niks aan doen. Ik was helemaal vol van Hans. Dat was mijn collega. Vol van God. Nou, Annie lag in het ziekenhuis en ik ging op bezoek. En wat denk je? Het ging over Hans, het ging over God. Oh. En Annie wist niet wat er met mij gebeurd was. Helemaal niks. Maar één ding was duidelijk op dat moment. Het was echt. Ik was opnieuw geboren. En ik had daarvoor wel eens de Bijbel gelezen en ik verstond er helemaal niks van. Maar nu pakte ik mijn Bijbeltje en het kwam allemaal binnen. Ik wist precies wat ermee bedoeld werd. En wat me heel erg binnenkwam was van, Jezus is het Lam van God. Jezus is het Lam van God. En ja, hoe kom ik daar dan bij? Je bent net tot geloof gekomen en je weet gewoon, Jezus is de weg, de waarheid en het leven. En dat was tegen Pasen. Ik heb in mijn katholieke kerk hadden ze een parochieblaadje. Heb ik een verhaal ingezonden over het Lam van God. Kun je nagaan? Ben je net tot geloof gekomen en dan schrijf je verhaal over het Lam van God. En dat raakte de mensen zo dat het meteen geplaatst werd in het parochieblad. Nou, hoe bijzonder kan het zijn? Maar één ding wist ik zeker. Het was de waarheid. Dus het kwam niet alleen binnen met woorden. Het kwam niet alleen binnen door de kracht van de Heilige Geest. Maar het was voor mij echt een zekerheid geworden. Een zekerheid van dit is het. En dat heeft me ook niet meer losgelaten, ook niet meer. Tot op de dag van vandaag. Ik weet dat dit de waarheid is. En Annie lag in het ziekenhuis. En die was natuurlijk heel erg angstig. En ze kwam dus thuis na een week. En toen brak echt letterlijk de hel los. Echt waar. Het was zo'n strijd, zo'n geestelijke strijd. Ik denk, als dat zo moet, dan doe ik wel een stapje terug, weet je wel. Want Zo denk je dan nog menselijk gezien. Maar ik wist op dat moment dat ik gedacht, denk ik, nee, dit kan niet. Zo'n zekerheid was het geloof in mij. En de Heer gaf me op hetzelfde moment, gaf hij me een tekst. Ik wist heel nauwelijks iets van de Bijbel, maar hij gaf me een tekst. En dat stond ook in de Romeinen. En dat heb ik tegen Annie verteld, die tekst. En ze werd rustig. Ja, vandaar is het hele verhaal ontstaan. Maar de Heilige Geest was heel krachtig aan het werk. En de Heilige Geest overtuigde mij van de waarheid. En de Heilige Geest liet me zien hoe ik het woord moest verstaan. We hebben tegenwoordig allerlei vertalingen om het maar de mensen maar makkelijk te maken om het te begrijpen. Maar wat we nodig hebben is de Heilige Geest. We hebben Hem nodig. Hij onderwijst. En Hij komt in je hart wonen. En Hij gaat je leiden. En daarom heb ik ook dat stukje van Handelingen erbij genomen. Van Hij heeft de regie. En het is zo bijzonder dat zo'n gemeente in Thessalonica van na 1,5 jaar zover is. Dat ze uitgaan, dat ze het woord gaan verspreiden. Dat ze zo volhardend zijn in het geloof. Dat is toch bijzonder? De Heilige Geest heeft me ook gewoon geholpen om het oude leven af te leggen. Kijk, want we hebben straks een doopdienst. En daar wordt het oude leven wordt begraven, symbolisch. Dus als hij straks ondergaat, dan is hij in het watergraf. Dan blijft die oude mens, en die staat op, dus die oude mens blijft daar in het water. En de nieuwe mens staat op. Maar dan moet je nog wel de nieuwe mens aandoen. En de Heilige Geest hielp mij om mijn zonde en mijn slechte gewoontes af te leggen. Hij hielp mij om weerstand te bieden tegen verleidingen. Hij hielp mij om steeds meer op God te gaan vertrouwen. En dat is wat de Heilige Geest doet. Hij is degene die ons van zonde overtuigt en ons helpt om te wandelen als een echt kind van God. En dan komt er steeds meer rust en blijdschap en vrede in je hart. En de Heilige Geest is uitgestort met Pinksteren over de gemeente. En vandaag wil hij een hoofdrol vervullen. Niet een bijrol, maar een hoofdrol. Hij wil ons leiden als gemeente. Hij wil ons persoonlijk leiden. Hij wil ons onderwijzen. En hoeveel ruimte geven we hem daarvoor? We moeten echt beseffen dat we niks kunnen uitrichten zonder de Heilige Geest. Zonder de bijstand van de Heilige Geest. In vers 6 staat, ook bent u navolgers geworden van ons en van de Here, toen u het woord aannam, te midden van veel verdrukking en met blijdschap van de Heilige Geest. Dit vers zegt nogal wat. Navolgers van ons en van de Here, toen u het woord aannam. Er staat ook ergens in de vertaling dat ze het woord hebben ontvangen. Maar ontvangen en aannemen is wat anders. Kijk, ik kan een brief in de bus gooien bij jullie, in de brievenbus. En dan heb je hem ontvangen. Maar ik kan hem ook persoonlijk overhandigen. En je kunt zeggen, geef maar, dan neem je hem aan. Ze hebben het woord aangenomen. Ze hebben het omarmd. En toen ze het woord hebben aangenomen als de waarheid, zijn ze navolgers geworden van Paulus, Silas en Timotheus en van de Here. En navolgers in de grondtekst betekent eigenlijk imitator. Dat is een heel krachtig woord. Dus je gaat iemand imiteren. Zijn gedrag en zijn houding en de inzet en het werk ga je imiteren. Dus navolgers in dit verband, ja, dat is een beetje slap aftreksel van wat het eigenlijk werkelijk is. Ze hebben gewoon het hele leven als het ware gekopieerd van Paulus. En dat zijn ze gaan doen. U bent navolgers geworden van ons en van de Here toen u het woord aannam. Te midden van veel verdrukking. Met blijdschap van de Heilige Geest. Dus de eerste stap is geloof, bekering en de Heilige Geest overtuigd. Toen ze het woord hadden aangenomen. Je kunt eigenlijk zeggen, er was dorst bij ze. En ze gingen drinken. Ze hadden honger en ze gingen eten. Het water van Bethesda kwam in beweging en ze sprongen er massaal in. Zo heb ik het een beetje opgeschreven om het een beetje uit te leggen. Soms begrijp ik niet dat in onze gemeente, laat ik maar gewoon zo zeggen, dat het allemaal zo lang duurt voor mensen in het water springen. Toch? Ben je overtuigd van de waarheid Weet je dat Jezus van je houdt? Neem je zijn woorden als waar aan? Waarom duurt het zo lang voordat we in dat water springen? Toch? Het is een begin. Je geeft je leven aan Jezus. Het is een begin. Je hoeft niet perfect te zijn. Maar als je maar weet dat Jezus de waarheid is. Als je maar weet dat je hem wil gaan volgen. Daar gaat het om. En de Heilige Geest zorgt wel verder voor nazorg. En die zorgt ervoor dat je steeds meer op hem gaat lijken. Maar het begint daar. Ze waren navolgers van Paulus. Hoe was Paulus onder hen? Dat staat beschreven in 1 Thessalonicenzen 2, vers 6 tot 11. Heb ik dat? Nog eentje verder, denk ik. Ja. Zij zochten geen eer van mensen, Paulus. Er staat geschreven, ze werkten dag en nacht. Ze willen niemand tot last zijn en ze hebben hun eigen brood verdiend. Ze waren vriendelijk voor de nieuwe broeders en zusters, zoals een moeder voor haar kinderen. Ze willen niet alleen het evangelie met hen delen, maar zelfs hun leven geven voor hun opofferende liefde. Ze waren zuiver, eerlijk, onberispelijk in de omgang. En ze bemoedigden de nieuwe broeders en zusters, zoals hun vaders en kinderen. Wat een mooi voorbeeld. Ze werkten dag en nacht. Ze waren niet tot last. Ze wilden alleen maar geven. Ze wilden alleen maar het evangelie uitdragen. Ze waren vriendelijk onder hun. En ze zorgden voor de mensen zoals een moeder voor haar kinderen. Ze waren zuiver, eerlijk, onberispelijk. En ze bemoedigden de nieuwe broeders en zusters zoals hun vaders en kinderen. Dus ze preekten niet alleen met hun mond, maar met hun hele leven. En dat voorbeeld, dat werd nagevolgd door de gemeente Thessalonica. En in vers 7 staat dan dat ze voorbeelden geworden zijn voor alle gelovigen in Macedonië en in Achaïe. Dus ze werden van navolgers, iemand die ging navolgen, werden ze als het ware leiders. Ze werden voorbeelden. Ze gingen hun geloof uitdragen. En dan staat er, dat is heel bijzonder, voor alle gelovigen in Macedonië en in Achaïe. Kijk, als christen in deze wereld, is het logisch dat je onderscheidt van de mensen in de wereld. Dat je niet wat anders bent als mensen in de wereld. Dat je geduldig bent en vriendelijk en liefde betoont. Dat je eerlijk en oprecht bent. Behulpzaam. Dat je je eigen kunt beheersen, dat je vredestichter bent. En dat moet opvallen in de wereld. Dus als je een voorbeeld bent in de wereld, het zout en zout, zoals in Matthäus dat gezegd wordt, als je zout en zout bent in deze wereld, dat is eigenlijk logisch. Maar hier staat dat ze voorbeelden werden voor alle gelovigen in Achaïe. Dus dan ben je nog wel een topchristen, toch? Dan ben je een topchristen. Dan ben je perfect als het ware. Als je voorbeelden bent voor alle gelovigen. En ik geloof dat wij als gemeente, en als ieder afzonderlijk, moeten we proberen om echt een soort topchristen te zijn. Dan lijkt de lat natuurlijk heel erg hoog. En dan snap je wel van, dat kun je toch niet zeggen. Maar weet je wat het is, hè? Als de Heer Jezus van je houdt, heeft zijn leven voor je gegeven. Hij heeft alles voor je gedaan. Alles. En als je dan weet hoe toen hij aan het kruis hing, dat hij alle zondelast van alle mensen heeft gedragen aan het kruis, naar miljarden mensen, hoeveel pijn heeft hij daar niet geleden? Hoeveel heeft hij niet voor ons gegeven? Is het dan te veel gevraagd om, als hij jou heeft gered, om hem te gaan navolgen? Om een soort van topchristen te worden? Een voorbeeld voor de andere broeders en zusters? Ik denk dat we ons allemaal moeten uitstrekken om voorbeelden te zijn voor elkaar. Om elkaar te bemoedigen, om elkaar aan te sporen, dat goede werken. En dat kun je niet alleen. dat gaat niet alleen. Dat kan alleen maar als de Heilige Geest met kracht in je woont en werkt. En als je hem ruimte geeft in je leven. Ja. Er is nog veel te vertellen. Ik hou ermee op, denk ik. Ik ga het afronden. We hebben gezien dat de Heilige Geest een hoofdrol speelt in dit hele verhaal. In die zendingsreis. Een hoofdrol in het bemoedigen van de mensen in Thessalonica. Hij heeft de regie. En die werkt dus heel erg krachtig in de levens van Paulus, Silas en Timotheus. Maar ook in de levens van de gemeenteleden van Thessalonica. Hij overtuigt van zonde, de Heilige Geest. Hij beweegt je ertoe om het woord van God als een waarheid aan te nemen. Hij helpt je om het oude leven af te leggen en een nieuw leven, een nieuwe mens aan te doen. Hij helpt je in alle dingen. Om slechte gewoonten af te leggen. Om weerstand te bieden tegen verleidingen. Om te vertrouwen op God. En we zien het in de gemeente Thessalonica als gemeente en persoonlijk. Ze hebben zich bekeerd van de afgoden. Ze gaan God eren en hem dienen. Ze worden navolgers van Paulus. Ze groeien door van navolgers van gelovigen naar voorbeelden voor alle gelovigen. En het mag hun wat kosten. Maar de tegenstand was groot. En ze worden gedreven door geloof en liefde en vertrouwen op de Heer Jezus. Ze getuigen met en zonder woorden. En ze kijken uit naar de wederkomst van Jezus uit de hemel. Een voorbeeld voor ons als gemeente en voor ieder van ons persoonlijk. Amen.